Broeders, ik wil vanmorgen met u eerst de schriften openen, wat de Geest door het woord van God tot ons zegt. Uit Exodus 15, er zullen meerdere woorden uit de schrift aan de orde komen, maar dit wil ik als begin met u lezen. Exodus 15 vanaf het eerste vers. En daar spreekt de Heer ook tot ons deze morgen. Toen zong Mozes en de kinderen Israëls de Heere dit lied. En spraken zeggende, ik zal de Heere zingen, want hij is hooglijk verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied. En hij is mij tot een heil geweest. Deze is mijn God. En daarom zal ik hem een lieflijke woning maken. Hij is mijn vaders God. Die zal ik hem verheffen. De Heere is een krijgsman. Heere is zijn naam. Hij heeft farao's wagenen en zijn heer in de zee geworpen. En de keuren zijn hoofdlieden zijn verdronken in de Schelfzee. De afgronden hebben hen bedekt. En zij zijn in de diepten gezonken als een steen. O Heere, uw rechterhand is verheerlijkt geworden in macht. Uw rechterhand, o Heere, heeft de vijand verbroken. En door uw grote hoogheid hebt gij die tegen u opstonden omgeworpen. Gij hebt uw brandende toorn uitgezonden die hen verteerd heeft als een stoppel. En door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden. De stromen hebben overeind gestaan als een hoop. De afgronden zijn stijf geworden in het hart van de zee. De vijand zei, ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de buit delen, mijn ziel zal van hen vervuld worden. Ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uitroeien. Gij hebt met uw wind geblazen. De zee heeft hen gedekt, zij zonken onder als lood in geweldige wateren. O Heere, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder? Gij hebt uw rechterhand uitgestrekt. De aarde heeft hen verslonden. Gij leidt door uw weldadigheid dit volk, dat gij verlost hebt. Gij voert hen zachtkens door uw sterkte tot de lieflijke woning, uw heiligheid. De volken hebben het gehoord, zij zullen sidderen. Wedom heeft de ingezetenen van Palestina bevangen. Dan zullen de vorsten van Edom verbaasd wezen. Beving zal de machtige der Moabieten bevangen. Al de ingezetenen van Canaan zullen versmelten. Verschrikking en vrees zal op hen vallen. Door de grootheid van uw arm zullen zij verstommen als een steen, totdat uw volk, Heere, heen en door komen, totdat dit volk heen en door komen dat gij verworven hebt. Die zult gij inbrengen en planten hen op de berg uw erfenis ter plaatse, welke gij, o Heere, gemaakt hebt tot uw woning, het heiligdom, het welk uw handen gesticht hebben, o Heere. De Heere zal in eeuwigheid en gedurig regeren. Want farao's paard met zijn wagen en met zijn ruiters zijn in de zee gekomen. En de Heer heeft de wateren der zee over hen doen wederkeren. Maar de kinderen Israëls zijn op het droge in het midden van de zee doorgegaan. Tot zover. Broeders, het is denk ik zo eind februari geweest dat de stuurgroep mij opbelde. Ik moet u eerlijk zeggen, ik had dat eerst niet zo in de gaten. Ik stond nog maar net in Bleskensgraaf en ik dacht eigenlijk dat het een wat informatieve vraag was hoe het zo ging in de nieuwe gemeente. En dan opeens aan het eind van het gesprek, u herinnert zich dat misschien nog wel, ik wilde eigenlijk al wat neerleggen. Dat kon u niet zien, maar toen viel opeens het woordje de Haamstede bij Leven en Welzijn. Dan valt er toch wel wat een stilte even, omdat je gedachten op dat moment sneller gaan dan dat je uit kan spreken, alhoewel ik wel direct een gedachte had, als het zover zou komen, dan zou ik het graag willen doen over de woestijn. Ik had daarvoor de volgende redenen. Allereerst, aan het begin van het jaar had ik gepreekt over Matthäus 3, over Johannes de Doper in de woestijn. Dat viel me op dat de prediking van het Lam van God in de woestijn begon. Daar wilde ik me graag verder in verdiepen. Waarom staat Johannes hier? De woestijn is immers aan de ene kant de plaats van het gericht, plaats van het oordeel. De prediking begint, om zomaar te zeggen, de evangelieverkondiging begint niet in het land vloeiende van melk en honing, maar in de wildernis. En omdat Johannes hier een woord aanheft uit de profeet Jesaja, kwam de vraag bij mij boven, hoe spreken eigenlijk de andere profeten daarover, over het leven vanuit de woestijn? Daarnaast was er ook een persoonlijke reden. Wij vergelijken dit aardse leven, en hoe vaak zeggen wij dat ook niet in onze gebeden en vanaf de preekstoel, wij vergelijken dit aardse leven nogal eens met een woestijntocht. Zeker daar zijn de oases, maar we zeggen dan met het woord van Mozes mee, het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Wat dat betreft mag ik wel met dankbaarheid tegenover onze goede God zeggen dat wij ons op dit moment weer wat in een oase bevinden. Maar dat na de vorige haamsteden die ik bijwoonde in 2007, kort daarna bij onze dochter botkanker werd geconstateerd en voor ons het allermoeilijkste jaar tot nu toe in ons leven aanbrak. Dat was ook de reden waarvoor we vorig jaar de conferentie moesten overslaan en dan beland je in die zin in de woestijn. Maar als er iets is wat we juist in die woestijnperiode hebben mogen ervaren, dat is juist in de moeite en de diepte van het leven, Gods vaderlijke zorg en zijn trouwe ontferming, niet alleen voor ons, maar ook voor onze dochter. God heeft het waar gemaakt en dat heeft mij toch wel erg aangegrepen, omdat ik zelf die tekst ook nogal eens aanhaalde uit Psalm 90. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Maar toen ben ik er ook wel bij bepaald, de psalm die mag dan toch maar beginnen met een heel ander woord, dat onze God een toevlucht is van geslacht tot geslacht. Zo heeft hij zich leren kennen en zo maakt hij zich nog steeds waar tot op de dag van vandaag. En dat zeg ik nu niet alleen achteraf, maar dat hebben we zo ook mogen ervaren toen die diepte daar was. Nou, misschien dat u nu denkt, als je dat nou al gelijk zo helder had in die gedachte, waarom heb je dan toch een week bedenktijd gevraagd? Dat is heel eenvoudig, omdat ik er altijd tegenop zie. Niet alleen vandaag, maar iedere zondag. Iedere zondag is dat toch weer de spanning om het woord van God uit te dragen. En wie zijn wij dan als klein en nietig mensenkind? En ten tweede vraag je je ook af, dat is in deze dagen al meer gezegd en ik zeg dat maar vandaag ook onder woorden brengend. Wat moet je eigenlijk collega's vertellen over die woestijnreis? Hoeveel keer heeft u er al over gepreekt? Over gedeelten uit Exodus of Deuteronomium? Wat voor nieuws heb je dan eigenlijk te brengen wat nog niet bekend is? Toen ik dit met een collega deelde, toen zei hij, ach, hij zegt, het is altijd aardig om weer opgefrist te worden. Ik vond dat wel een verkwikkend woord als je het over de woestijn gaat hebben. Maar goed, laten we het dan ook niet van een mens verwachten, ook vanmorgen niet. Laat het ons gebed zijn of de Heilige Geest ons inderdaad wil verkwikken, woorden aan wil reiken die als waterdruppels zijn om ook ons dorstige hart en leven van nature te bevochtigen. En het voor het eerst misschien wel of opnieuw tot leven te wekken. En laat het ter bemoediging zijn deze dagen als we mogen horen van de leiding van God in zijn woord, de grote daden. Ongemerkt stip ik dus al enkele dingen aan. Maar als je dan inderdaad in de schrift wat gaat zoeken naar momenten dat de woestijn aan de orde is, dan blijkt dat de schrift een rijkdom bevat, een werkelijk onuitputtelijke schat. Alleen al de woorden waar het letterlijk voorkomt, woestijn of wildernis, dan kom je al op de meer dan 500 schriftplaatsen. U begrijpt wel, die kan ik allemaal met u niet behandelen in deze twee, want ik heb maar 2 dagen gekregen. Dus dat red ik niet. Het is net als in de feitelijke woestijn als leek, als je niet zoveel van woestijnen af weet, dat maakt het voor mij ook wat problematisch, want ik ben er nooit geweest. Ik sprak vorige week een christen uit Nederland die al 20 jaar in Israël woont en die zich inderdaad afvroeg hoe ik daarover wilde gaan spreken, terwijl ik nog nooit een voetstap in de woestijn heb gezet. Het is net als leek, dan denk je dat je over 1 woestijn praat, de zandwoestijn, maar dat is anders. Ik haal Albert Heijn aan met een marines aan het eind. Dus niet verwarren met Albert Heijn, die weet er niet zoveel van af, dacht ik. Maar deze Zwitserse geoloog, die schrijft als het over de woestijn gaat, de enige voorwaarde om tot een woestijn te komen, dat is dat er droogte is. De vochtigheidsgraad, zo schrijft hij, die kan dalen tot 9% in tegenstelling tot onze situatie waar die vaak rond de 70 is. Om dan nog maar te zwijgen over de ontzagwekkende diversiteit. De Sinaï, die een granietwoestijn is, de woestijn van Juda, een kalkwoestijn. Hij schrijft, de woestijn die verandert ook voortdurend. Een rotswoestijn die verbrokkelt tot een steenwoestijn, die vergruizelt tot een kiezelwoestijn en die wordt tot een zandwoestijn. Tot zover deze geoloog. Maar zo heeft ook in de Bijbel de woestijn tal van plaatsen en tal van elementen die worden aangereikt. En ik heb geprobeerd voor deze twee dagen een lijn te zoeken, ook wat af te bakenen waar ik met u over wil spreken. Het eerste onderscheid wat ik maak voor deze dag is dat we kunnen spreken over de feitelijke woestijn. Dan zijn we met name in de eerste vijf boeken van Mozes, waar die feitelijke woestijn aan de orde komt. Daar beperk ik me ook toe vandaag. Je zou natuurlijk ook nog over de feitelijke woestijn kunnen spreken van David, die lange tijd in de woestijn verblijft, of Elia, die in de wildernis is. Morgen wil ik dan met u stilstaan bij de symbolische wijze van spreken bij de profeten die we tegenkomen. Op talrijke plaatsen is voor de profeten het woestijn een thema geweest dat aan de orde komt en ook vaak op heel verschillende wijzen. Vandaag beperk ik me dus tot die feitelijke wildernis. En broeders, die is eigenlijk al begonnen in Genesis 3. God heeft deze wereld goed geschapen. Ik herinner aan gisteravond. En als God de wereld goed schept, dan is er ook geen woestijn. Want hij maakte op die derde dag scheiding tussen wateren en wateren, tussen land en droogte. Ik lees uit Genesis 2 vers 11, daar lees ik dat God het zo geschapen heeft dat de hof van Eden doorwaterd werd door notabene vier rivieren. En het heeft de Heilige Geest niet voor niets behaagd om daar toch even een streep onder te zetten. Vier rivieren die de hof doorwateren. De naam van de eerste rivier is Pison. Deze is het die het ganse land van Havila omloopt. En het goud van het land is goed. En daar is ook Bedola en de steen Sardonyx. De naam van de tweede rivier is Gion. Die is het die het ganse land Koes omloopt en de naam van de derde rivier is die Dekel. Die is gaande naar het oosten van Asser en de vierde rivier is Frat. Wat dat betreft, broeders, is het niet zo verheffend als wij spreken over de woestijn. Onze opstand tegenover God, die heeft immense gevolgen gehad voor het menselijk leven. Wij zijn vanaf dat moment door onze vrijwillige keus tegen God mensen geworden die aan de dood onderhevig zijn, die daarin de oordeel Gods op ons gehaald hebben. Maar die doodsheid, die betreft niet alleen het menselijk schepsel, die betreft ook in alle opzichten dit aardse bestaan. De doodsheid zit als het ware vanaf dat moment door de mens in de schepping. Psalm 107, die zingt daarvan dat hij de rivier stelt tot een woestijn en de watervallen tot een dorstig land. Pas wanneer God, Psalm 104, pas wanneer God zijn geest weer geeft, dan leeft het weer als tevoren. We hopen dat we daar ook wat mogen horen. Ik heb niet altijd een pasklaar antwoord voor de vragen in dit leven. En Gods woord geeft ook niet op alle dingen antwoord die ons als moeite en zorg in dit leven overkomen. Dat vraagt de nodige pastorale wijsheid. Maar de schrift leert ons wel dat de schepping zucht vanwege wat de mens heeft voortgebracht in zijn opstand tegen God. De vruchtbare aarde is veranderd in een wildernis, brengt doornen en distelen voort. Mag u ook wel eens over nadenken, als wij nog in dit deel van Gods wereld mogen leven met al het goede wat we nog ontvangen, met de bevochtiging die God op zijn tijd ook nog geeft, dat is genade, dat niet deze ganse schepping in een woestijn waar niet te leven valt zou veranderd zijn, waar doornen en distelen groeien. Toch valt de benaming als zodanig woestijn pas voor het eerst in Genesis 14. Dat is het moment als Kedorlaomer verschillende koningen verslagen heeft en die tegen hem zijn opgestaan. Dan staat er voor het eerst tot aan het effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. En dat is ook de woestijn waarvan we lezen in Genesis 21, waar Ismaël woont. Het had niet veel gescheeld of Ismaël was omgekomen van dorst, maar zo staat er dan in Genesis 21. Maar God, staat er, heeft naar de stem van de jongen gehoord ter plaatse waar hij is, omwille van Abraham. En dan staat er, en God was met de jongen en hij werd groot, jawel. Maar dan staat er, en hij woonde in de woestijn. Hoewel deze tekst, één tekst in meer dan 500 in het niet valt, is het toch wel even goed vanmorgen om daar een streep onder te zetten. Ismaël, niet de beloofde zoon dus van David, niet de belofte van het verbond wat God met Abraham gesloten had in Genesis 17, vers 7 en 8, waar hij heel uitdrukkelijk gezegd heeft: met u en met uw zaad richt ik dit verbond op en zal ik dit land geven. Ismaël woont in de woestijn. En aan Isaac en zijn zaad is het land vloeiende van melk en honing beloofd. En heel het boek Exodus, u moet het zo ook maar eens lezen, heel het boek Exodus is als zodanig een uitwerking van de vervulling van die belofte. Daarom doet God het. Daarom gaat God dit volk uitleiden uit Egypte. Daarom, heel uitdrukkelijk zegt hij direct al aan het begin in Genesis 3, daarom grijpt God terug op zijn beloftewoord. Daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand van de Egyptenaren en dat ik het opvoeren naar een land vloeiende van melk en honing. Dat is ook wel genade, dacht ik. Als u dat geestelijk ook wat mag verstaan. Als de Heer omwille van zijn naam, omwille van zijn eer, mensen trekt uit het Egypte van deze wereld, toch? Dat hij ons niet om laat komen in die woestijn, maar die woestijn voor ons een doortocht wordt naar het beloofde land. Het is toch een afspiegeling in heel de schrift van het land der belofte wat boven is, van de hemelse heerlijkheid. Daar zal geen geestelijke dorheid en droogheid niet van de ziel zijn, maar ook in werkelijkheid niet. Ook al neemt niet weg dat de vervulling van die belofte, dat God ze brengen zal in het land der belofte, al neemt dat niet weg dat die vervulling wel dwars door de woestijn gaat. Maar daarmee is dus niet gezegd dat die woestijntocht, dat we die allereerst negatief zouden mogen duiden. Die negatieve aspecten van moeite en zorg en van ontbering, die zijn er zeker mee verbonden. En daar hoop ik ook nog wel iets over te zeggen, al is dat maar marginaal. Want er is meer over te zeggen. En om morgen het spreken van de profeten des te beter te verstaan, is het goed om vandaag al te zien hoe ook die letterlijke tocht verschillende aspecten in zich heeft. Mag ik u als eerste noemen dat als God zijn volk in de woestijn leidt, dat het allereerst iets zegt over wie God is. God is een God die namelijk handelt in zijn voorzienigheid. God is een God die zijn plan heeft uitgedacht, zo heel anders dan wij mensen kunnen denken, want zijn gedachten zijn toch immers hoger dan onze gedachten. Want waarom zou iemand reizen van Egypteland naar Kanaan dwars door de woestijn heen, als er ook nog andere wegen voor het oog zelfs eenvoudigere wegen zijn. Er is wel degelijk een alternatieve route. Exodus 13 die wijst ons daarop en geloof maar gerust dat als het volk het nou voor het kiezen had gehad, dat ze een andere keus hadden gemaakt. Dan hadden ze de weg genomen, staat er, door het Filistijnse land. Maar er is meer wat het menselijk oog ziet. Want er staat in Exodus 13 vers 17 dat God zelf deze weg uitdrukkelijk uitsluit en dat God zelf kiest voor deze moeilijkere, langere route. Nee, nog geen 40 jaar. Zo lang had het toch niet hoeven te duren. Maar wel een langere route. En waarom wel, staat er, ter bescherming, omdat Israël niet opgewassen zou zijn tegen de strijd. Het is dus allereerst de tocht naar de woestijn, is dus allereerst de voorzienigheid van God. Hij wijst de langere route aan ter bewaring, ter bescherming van zijn volk. Hij kent zijn volk. God weet hoe zwak zijn volk is. En God weet, dat is wat, want dat betekent dat God weet dat het volk bij de eerste beste confrontatie al onderuit zou gaan. Hebt u die ervaring ook al eens gehad? Dat weet God, wat van zijn maaksel is te wachten. En het is hier bescherming dat hij ze omleidt. Daarom, zo staat er, leidde God het volk om, langs de weg van de woestijn. Broeders, laat dat ook tot vertroosting zijn. De Heere die weet het altijd beter dan wij. Ik heb eens een keer een gedicht gelezen van iemand onder ons die 25 jaar getrouwd was. En dat begon zo mooi. God heeft ons leven anders geweven dan wij hadden gedacht. Maar het heeft op al die wegen ons wel zijn zegen gebracht. God gaat soms een andere weg. God leidt ons wel eens om. God brengt ons, en op de momenten dat dat moet worden beleefd, is dat niet altijd aangenaam. God brengt ons soms op plaatsen waar wij helemaal niet zouden willen zijn. Die wij zelf niet hadden uitgezocht. En wat een zegen is het, en ook genade, als wij weer onder God komen. Als wij het weer met hem eens worden. Dan mag je rust, dan mag je werkelijk rust vinden hoor. In de voorzienigheid van God, dan mag je rust vinden in de overgave dat zijn leiding altijd beter is dan mijn gedachten. Er is nog een reden die ik noemen wil en waarom de woestijn niet alleen negatief geduid mag worden. De ingang in de woestijn is natuurlijk ook voluit en dan ook voluit bevrijding geweest. Want de woestijn is voor dat volk van God nooit en te nimmer, ook al niet in de aankondiging van Mozes, is nooit en te nimmer een doel op zichzelf geweest. Het was niet zo als bij Ismaël dat God zijn volk in de woestijn brengt om daar te wonen. De woestijn die zou fungeren als een doortocht naar het beloofde land. De ingang in de woestijn die is dan ook voluit te danken aan het goddelijk ingrijpen. Hoeveel keer staat er niet in de schrift: met een sterke arm en met een uitgestrekte hand heb ik mijn volk uitgevoerd uit Egypte. Hoewel dat volk er dus ook helemaal bij betrokken is. En hoewel Mozes dan als middelaar van het oude verbond daar ook helemaal bij wordt ingeschakeld. En hoewel het ook ging via de middelen van het bloed wat aan de deurpost gestreken werd, neemt dat niet weg dat het hier voluit waar is wat al geschreven stond in Exodus 3. Ik, de Heere, zal neerdalen ter verlossing. Het is vanaf het begin, en we zullen straks zien letterlijk ook tot aan het einde toe, is het voluit en voortdurend het werk van de drie-enige God. Maar die eerste stappen in de woestijn, die mogen we dan ook met recht een wonder noemen. En zo hebben ze dat ook ervaren. En dat vind ik een hele diepe gedachte als u dat op u in laat werken met mij vanmorgen. Terwijl dat volk van Israël de eerste voetstappen zet in de woestijn. De allereerste voetstappen. Als ze op dat moment achterom kijken, dan zien ze op dat moment nog maar één ding. Dan hebben ze nog niet de reis verder doorgemaakt. Dan is er nog geen gemurmureer. Dan is er nog geen opstand. Het enige wat ze dan zien, dat is de grote daad van de Heere God. En die grote daad, en dat moeten we ook nooit vergeten, dat is dat al degenen die bij dat volk niet horen, die dat volk hebben achterna gejaagd, die het volk Sint Mozes straks geprobeerd hebben uit te roeien, die vergaan in de Rode Zee. En toen heeft het volk gejuicht. Broeders, ik loop soms wat vooruit. Maar er komt een dag dat God zijn volk thuis brengt. En dat dan al degenen die tegen deze goede God zijn opgestaan en niet gebogen hebben voor de koning der koningen, het Lam Jezus Christus, op die dag zullen vergaan. Openbaring is nog veel aangrijpender dan Exodus 13. En dan zal er gejuicht worden. Gejuicht vanwege de grote daden des Heren. Dat is ook wat Mozes bezingt. Wij associëren, zei ik al, de woestijn ook nog alles met negatieve klanken. Of met het murmureren van het volk. En hoeveel preken kunnen we daar ook al niet over gehouden hebben. En terecht. Dat is helaas ook de eerste geschiedenis trouwens die Mozes van de mens, van het volk moet opschrijven. Murmurering in datzelfde hoofdstuk 15. Maar zo is het niet begonnen. De woestijntocht begint met een lied. De woestijntocht begint met het lied van Mozes. Niet over de mens, maar over de Heere. We hebben het gelezen, ik zal de Heere zingen. Want hij is hoogelijk verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. En de Heere is mijn kracht en lied. En hij is mij tot een heil geweest. En zingt later Psalm 106. Het volk heeft dat ook geloofd. En heeft het beleden. Het heeft het beleden dat het niet alleen in de strijd staat, maar dat er één is die voorop gaat, die voor hen strijden zal. Uitdrukkelijk lees ik dat in Numeri 10, vers 35, waar Mozes dat ook heel uitdrukkelijk bidt als het volk op moet trekken. Dat Mozes bidt, Heere, ga gij als de krijgsman voorop en dan zullen wij u achterna volgen. En als het volk dan weer mag rusten, dan bidt Mozes of de Heere dan weer als bescherming in het volk wil terug. Keren. Met dit lied is dan ook de toon gezet en dit lied zal ook aan de dag van morgen, als God het geeft, nog wel een enkele keer terugkeren. Dan is er nog een derde. En dat is uiteindelijk zelfs, denk ik, de voornaamste in die zin dat met dat doel God zijn volk in de woestijn gebracht heeft. Want God leidt zijn volk niet alleen in de woestijn om dat te bewaren in zijn voorzienigheid. Niet alleen om het door te voeren tot in het land der belofte. Maar het gaat daar nota bene in de woestijn al, dus niet pas straks in het land der belofte, maar het gaat in de woestijn al, gaat het toe naar de dag van het feest. Toch? Heeft Mozes dat niet gezegd tot de farao, als hij zegt, alzo zegt de Heere, de God van de hemel, laat mijn volk trekken, opdat het mij feest houden in de woestijn. Het gaat vanaf Exodus 13 linea recta, om zomaar te zeggen, naar Exodus 20. Het gaat naar het moment dat de huwelijksvoltrekking plaats gaat vinden tussen God en zijn volk. De Heere daalt neer ter verlossing en de Heere gaat zich daar vanaf die berg ook openbaren dat hij het inderdaad is die hun bevrijder is. Tientallen teksten in Exodus die verwijzen daarna. Bijzonder moment. Bijzonder moment ook voor Mozes. Mozes is daar geroepen. Mozes is daar geroepen door de Heere God om in de dienst van zijn God te staan. Maar op diezelfde plaats, daar wordt nu ook het volk geroepen. Het volk wordt opgeroepen en ik hoop, broeders, dat we dat ook als hoofdmotief mogen houden en vasthouden in al onze gedachten die wij bepreken over de Exodusbrief. Het volk wordt daar afgezonderd voor de dienst van de Heere. Wat een wijsheid van de Heere God, dat hij zijn hele dienst en heel zijn offerdienst en tabernakeldienst en wetgeving, dat hij dat niet gegeven heeft in Egypte, te midden van al de afgoden en alle invloeden die daarvan uit zijn gegaan, en dat hij dat ook niet geeft pas als ze komen in het land der belofte, waar al die Canaanitische afgoden zijn, maar dat hij ze als het ware even helemaal apart neemt. God neemt zijn volk apart om vervolgens in die rust en in die afzondering heel zijn heilige dienst bekend te maken. Weet u dat later Biliam dat zelfs in zijn profetie ook opneemt? Als hij, hoewel hij dat volk moest vloeken, het volk gaat zegenen. En dan zegt hij, want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem en van de heuvelen aanschouw ik hem. Ziet, dat volk van God, dat zal alleen wonen. En het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Broeders, wij hoeven niet te gaan preken dat we het klooster in moeten, dat begrijpt u wel. Maar het is wel iets wat in onze preken door zal moeten klinken, dacht ik. Dat de dienst van God een heilige dienst is. Dat de dienst aan God een afgezonderde dienst is. Wij staan vandaag volop in het postmodernisme. En wie heeft er in de gemeente geen last van ook al die mensen die er wat van vinden. De een die wil dit en de ander die wil dat en iedereen die mag zo zijn zegje doen in die cultuur. Daar leven we toch immers in, daar adem in. Ik vraag me wel eens vertwijfeld af, waar staat de liturgie niet ter discussie? Liturgisch bloemschik is inderdaad in. Waar staat het niet ter discussie? En je vraagt je soms vertwijfeld af welke theologische leegte daar bij tijden achter schuil gaat. En het is ook niet zo, broeders, dat wij het dan voor het zeggen hebben en dat wij dan zullen bepalen of dat onze kerkraad zal bepalen wat de dienst aan God is. Als u leest vanaf Exodus 19 tot en met hoofdstuk 32, dan leest u maar één ding, dan is God zelf aan het woord. En God roept zijn dienstknecht Mozes op de berg en hij toont hem al de dingen van de hele tabernakeldienst. God neemt het woord. Toen ik deze mevrouw sprak die al 20 jaar in Israël vertoeft, toen vertelde ze me dat hetzelfde Hebreeuwse woord wat wij als woestijn vertalen met één kleine verschil in de klinkers hetzelfde is als God spreekt. En dat de rabbijnen dat ook zo uitleggen. De woestijn, dat is de plaats waar God spreekt. Waar de mens ootmoedig moet luisteren. Maar de mens moet horen, God schrijft, is dit wel eens opgevallen, dat God zijn dienst voorschrijft. Dan denk ik niet alleen aan die 10 geboden, zeker ook, maar aan al die andere geboden die daaruit volgen. En uit heel die tabernakeldienst, dat God zijn dienst voortschrijft tot in het kleinste detail toe, tot in de kleding van de priesters en de kleding van het volk, om maar wat te zeggen. Mozes die krijgt het te zien. Heel de dienst aan God, niet alleen in zijn geboden, niet alleen daar waar God zijn volk aan hem verbindt in een weg van gehoorzaamheid, maar tegelijkertijd laten we niet doen alsjeblieft niet alsof Mozes alleen de wet van wet, de Mozes de man van wet en oordeel is. Hij krijgt ook toch heel de verzoeningsdienst te zien. Hij mag nota bene dat heerlijke werk van heel de tabernakeldienst uitrichten. Daar ga ik vanmorgen niet op in. Er is genoeg om over na te lezen. Heel de dienst der verzoening, zegt Paulus later, is in heel die tabernakeldienst is die uitgericht. Wat is de plaats van afzondering nodig vandaag? Om te luisteren wat de werkelijke dienst van en aan God is. Broeders, wat is het heerlijk als het ons vergund wordt, ook door de gemeente, ook door onze kerkraden, als wij de tijd ontvangen om te worstelen en te zoeken en te graven in de schrift wat de Heere ons voorschrijft. Want het is in het Nieuwe Testament niet anders en ook in de Nieuwe Testamentische gemeente niet anders. De dienst der verzoening door voldoening staat voortdurend onder druk. Dat hoorden wij ook in de doopsgezinde gedachten die ook zijn invloeden hebben ook in onze gemeentes, toch? Maar er is maar één naam door welke wij moeten zalig worden en dat is een rijke Christus inderdaad voor een arme zondaar. Want al is die woestijn een plaats van afzondering, en al schrijft God daar zijn dienst voor, de mens denkt daar vaak anders, ook al in de woestijn. Ze zijn wel uit Egypte gekomen, lezen we, maar ze hebben de heidense gedachten hebben ze meegenomen. Dat is wat, als je dat ook probeert voor te stellen. Dat maakt mij ook heel ootmoedig vanmorgen. Als je dat probeert voor te stellen, hoe je de Heere God in al zijn heerlijkheid en hoe je de God in al zijn ontferming, zijn genade, heel die dienst uitricht en aan Mozes voorstelt, dat op datzelfde moment, Aaron het volk het gouden kalf laat zien. Wat hij voor hen gegoten heeft. Is het geen wonder dat als Mozes de berg afkomt, hij is de middelaar van het Nieuwe Testament nog niet. Als Mozes de berg afkomt en hij ziet het, dan denkt hij, nu is dat verkeken, nu is dat hele verbond met de Heere God, dat is verbroken en hij uit dat ook als hij de stenen tafel aan stukken gooit. Wat zegt de Heere dan? Zegt de Heere dan, Mozes, dat heb je goed gedaan. Dan zegt de Heere, Mozes, kom eens terug. Kom eens terug, want de Heere God die doet geen afstand van zijn eis. En de Heere God die doet Goden zijn dank ook geen afstand van zijn trouw. Mozes, kom eens terug. Als Mozes dan de berg opgaat, dan heeft hij 2 nieuwe stenen tafelen uitgehouwen. En is het eerste wat God zelf met zijn vinger weer schrijft. Dat kan ik niet begrijpen. Dat kan ik ook niet bepreken, dat kan ik niet uitleggen. Dat is de diepte van de barmhartigheid van God. Ik ben de Heere, uw God, uw bevrijder. Dient dan geen andere goden naast mij. Ik ben de Heer, u moet dat goed in de gaten houden. Iedere keer als u de wet mag voorlezen, wij horen hem altijd voor de tweede keer. Mozes die mocht dicht bij de Heere komen. En Mozes mocht het opnieuw leren. Mozes heeft dat ook moeten leren. Wat werkelijk genade bij God is. De volheid van zijn barmhartigheid heeft het moeten ondervinden. Hij heeft het ondervonden in de stille omgang toen hij voor de tweede keer naar de berg op mocht gaan. Wat is het een zegen, broeders, als God ons opnieuw bij zich neemt. En ons de schriften opent en toont. Opdat wij vervolgens dan ook wel weer als wachters mogen functioneren voor de heilige dienst van de Heere God. Het gaat wel eens door me heen als ik de zondagse dienst mag beginnen en als we in het gebed voor die God naderen, dat ik het ook wel eens zeggen kan. We zijn hier bijeengekomen om uw woord. En het is uw huis. En het is uw dienst, daar is als het op de kepen aankomt, is er helemaal van ons, helemaal niets bij. En het is een wonder van genade als je het gaat zien, dat je daarin delen mag. En die vermaning vervolgens om dan ook bij de Heere te blijven, die vermaning die blijft dan ook klinken, die is blijkbaar voortdurend nodig, want u weet dat volk is hardleers. Mozes zegt het in zijn afscheidsreden, dan zegt hij het ook, Israël dan zal zeker alleen wonen. En Jacobs oog zal zijn op een land van koren en most, ja, zijn hemel zal van dauw druipen. Die relatie die moet natuurlijk wel zuiver blijven. Als het zo is, en het is zo, want de schrift zegt ons dat hier sprake was van een huwelijksvoltrekking, dan is daar geen plaats voor een derde. We hopen daarin morgen nog wel iets op naar ons eigen hart te zien. Maar ik noem het wel vast, daar is geen plaats voor een derde. De Heer is een jaloers, de Heer is een ijverig God. Hij eist zijn volk, niet alleen Mozes, maar hij eist zijn volk totaal voor zich op. Hij heeft er ook alle recht op. En dan hoef ik u niet te zeggen, want daar heeft u ook al vele keren over gesproken, dat tegenover die goddelijke trouw en ook voortdurend en dan ook voortdurend de ontrouw staat van het volk zelf. Wat een contrast. Wat een enorme wisselvalligheid. Ze hebben geroepen in Exodus 15 dat ze het woord van God geloofden en dat de Heere voor hen strijden zou. En ze hebben het ook mogen zien toen Mozes zijn hand in de lucht heeft geheven. Eigenlijk ook als een voorsmaak als ze zouden komen aan de grens van het beloofde land. Toen Mozes zijn handen in de lucht heeft geheven dat de Heere voor hen strijden. Maar ze hebben het ene moment het lied van Mozes gezongen. En het andere moment hebben ze gemurmureerd. Zit je wel eens over na te denken, wat is nou eigenlijk een mens? Wat is nou eigenlijk een dominee? Wat is nou een mens ook na ontvangen genade? Is het anders dan wat Jacobus al zegt, dat met die tong van ons? Het ene moment dan loof je God. En het andere moment komt er vervloeking uit voort. Is het niet tegen God dan wel tegen de naaste? Ik zeg tegen onze jonge vrienden wel eens, die hebben tegenwoordig allemaal zo'n mp4-spelers. Wij hebben al mobiele telefoons, dat is voor ons al heel wat. Die mp4-spelers, dat komt denk ik nog bij een weer wat jongere generatie. Maar ik zeg tegen onze jongens op catechisatie wel eens, je moet dat ding eens een dag op opnemen zetten. En een 's avonds samen met God eens afdraaien. Maar dat geldt natuurlijk voor ons ook. Wat is er allemaal uit ons mond? Wat is er uit onze harten voortgekomen? Wat loopt het iedere keer geweldig teleurstellend af als we zien naar de reactie van dat volk. Ondanks al die tekenen die God inderdaad gedaan heeft. God heeft dat volk niet alleen gezegend voor de of na de verbondsluiting, maar God heeft dat volk al gezegend voor de verbondsluiting. Hij heeft er niet alleen uit Egypte uitgeleid, maar voor Exodus 20, daar ligt ook Exodus 16. En daar ligt ook Exodus 15, daar heeft hij het volk al gezegend met water, heeft het gezegend met dagelijks manna. Ik zou zeggen, als wij in zo'n verkeringstijd zouden leven met iemand en die ons zo behandelde, kwam het nooit tot een trouwdag. En toch, de Heer doet het. Waarom? Niet vanwege dat volk. Hij doet het en de profeten zullen het ons morgen nogmaals voorhouden. Hij doet het enkel vanwege zijn grote naam. Hij heeft het beloofd. Hij heeft het al uitgesproken in Genesis 12, hij heeft het herhaald in Genesis 17. Ondanks dat gemurmureer van het volk voortdurend culmineert en voortzet en alsmaar groter wordt en tenslotte eindigt. Dat is het einde van die periode dat God hen wilde brengen in het land der belofte. Maar het eindigt in puur ongeloof. En dan kunnen ze het land niet binnengaan. En dan pas wordt de woestijntocht echt tot een straf. Dan is het niet meer om feest te vieren in de woestijn, maar dan zal er gehuild worden. De tocht die ze zingend zijn ingegaan, dat blijkt voor velen een begraafplaats te worden. En dan wordt de woestijn een oordeel. En dan bestaat het volk ook nog een paar keer om het te zeggen, hadden wij het al niet gezegd toen we in Egypte waren. Houd af van ons. En laat ons de Egyptenaren dienen. Moet ik goed over nadenken over zo'n woordje. Wat er zomaar staat, laat ons de Egyptenaren dienen. Daar zie je de mens, ook de oude mens, ten diepste getekend, die ten diepste Egypte wil dienen. Opdat wij niet in die woestijn sterven, alsof het geen doortocht was geweest. En de woorden van Mozes zijn vergeten, die het heeft uitgeroepen, vreest niet, staat vast en ziet het heil van de Heere, dat de heden aan uw lieden doen zal en de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn, maar het volk was niet meer stil. Waarom ze niet in het land der belofte niet zijn ingegaan? Omdat ze niet geloofd hebben. Dat is de klem. Ook in iedere prediking. Dat is iedere keer de klem. Als ze niet zullen ingaan, dat ligt niet aan de Heere. Dat ligt niet aan de bekendmaking van zijn naam. Dat ligt niet aan de grote daden die hij tentoongespreid heeft in de geschiedenis en uiteindelijk volbracht heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ze gaan niet in vanwege hun ongeloof. De Heere God heeft gevraagd in nummer 14, hoe lang zal dit volk mij behandelen met verachting? Hoe lang zullen zij weigeren in mij te geloven, ondanks alle wondertekenen die ik onder hen gedaan heb? De overwinning, dat er straks toch nog een rest zal blijken te zijn, die zal ingaan. De overwinning, nou laten wij maar niet zoveel die overwinningstheologie waar we het gisteren over hadden ook maar nawandelen. Want die overwinning ligt niet bij ons. Die overwinning ligt bij hem. Daar komt hij, jazeker, het Lam van God. Daar komt hij, de middelaar van het Nieuwe Testament. En waar gaat hij heen? Hij gaat de woestijn in. Hij gaat de wildernis in. Hij zoekt de mens waar die is. Hij zoekt de dominees waar ze zijn. Hij zoekt het volk wat naar ze luistert, waar ze zich bevinden. En daar wordt het uitgeroepen. Zie het Lam van God. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Jawel, hij is onze strijder. Hij is onze krijgsman. Hij is onze banier. Hij gaat ons hele leven overdoen aan God gewijd. Jawel, deze is mijn zoon, in welke ik een welbehagen heb. En hij gaat de woestijn in, de Satan verzoekt ook hem. Tot 3 keer toe en waar ik gevallen ben, daar blijft hij staande. Staat er niet geschreven. Daar blijft hij staande. En omdat hij staande gebleven is, kan hij mij gevallen mensenkind oprapen, niet 1 keer. God raapt niet 1 keer op. Ik heb mijn God lief, zingt David. Want hij redt mij keer op keer. Daar staan de stenen. Aan de oevers van de Jordaan. En ze getuigen maar van 1 ding. Van de grote daden van God. De ark ging hen voor. En hij stond op het diepste punt, zodat het volk kon doortrekken. Onze meester is ons voorgegaan, aan God gewijd, volkomen en volmaakt. En nochtans de straf gedragen, onze kruisbanier. Waardoor wij nochtans door hem in het geloof het oog vooruit heffen naar het land ter belofte wat wij binnen zullen gaan, enkel en alleen door het geloof in deze krijgsheld. Ik heb gezegd.